Goedemorgen.
Goedemorgen.
Even iets over wat vanmorgen gebeurde. Ik kwam denk ik een minuut te laat de eetzaal binnen. En iedereen die zat al. En dat is prima. En ineens ging iedereen opstaan. En dat is verschrikkelijk. Dat kan niet. En dat mag niet. En dat zal dus nooit meer gebeuren. Ik vind dat verschrikkelijk. Het deed mij onmiddellijk denken aan de militaire dienst. Want in de militaire dienst, het is een rampzalige periode voor mij geweest. Ik heb dat wel eens verteld. Ik was officier. Bij de gratie van God en de koningin. Ja, en ik heb die eed nog af moeten leggen. Onderwerping aan de krijgstucht, hoe heb ik het ooit kunnen doen. En ik was soms dat ik een zaal binnenkwam om mensen te halen. En er zaten dan alle soldaten te eten. En iedereen stond dan op. Dat dacht ik vanmorgen ook aan. En ik had bijna willen roepen, wat je dan moet roepen. Oudering, geef, acht. Maar ik heb me er net in gehouden. Want het ligt me helemaal niet. En u weet ook dat ik toen ik beëdigd werd, dat gebeurde door die generaal. Ondanks dat u totaal niet de autoriteit heeft die een officier zou moeten hebben. En dat was zo. Ik ben berispt. Ik ben een keer opgesloten voor een heel weekend. Dat ik wachtdienst had. Want ik moest een soldaat, die moest naar het station, en ik ook, en ik was officier. En het waaide erg, en mijn officierspet waaide af, en de soldaat heb ik achter op mijn fiets gezet, wat niet mocht. En om die pet niet kwijt te raken, heb ik hem bij hem op zijn kop gezet. En wij kwamen natuurlijk een overste tegen, en die hield me aan. Nou, bij de gratie gods mocht ik toch blijven, omdat ik clandestien gestolen Russische teksten vertaalde. En daar heb ik allemaal kunnen werken aan mijn Russische literatuur. En daardoor ben ik prof geworden. En daardoor ben ik tenslotte later naar Japan kunnen reizen en naar Indonesië en China. En daardoor ben ik hier op deze plek terechtgekomen. Dus het is toch wel goed. Dus de wegen van God zijn werkelijk wonderbaarlijk, dat ziet u. Dat is een troost, want ik dacht echt, er is geen uitkomst. Ik zag het echt niet doen, het was verschrikkelijk. Dus dit in verband met vanmorgen. Als ik te laat binnenkom en u zit, blijf gewoon zitten. Louise slaat wel op de bel. Dat kunnen we ook zitten doen. Ja? Nooit meer opstaan. Afgesproken? Ja? Oké. Dat is het. Het was de vreselijkste regel uit de militaire dienst. Onderwerping aan de krijgstucht. Dat is echt, dat staat er letterlijk in. Dat moet je beloven. Onderwerping aan de krijgstucht. Ik heb trouwens in militaire dienst ook mijn eerste koan leren kennen. Heb ik dat alles verteld? Nee? Ik heb toen voor het eerst ontdekt wat een impasse is. En dat je geen enkele kant uit kan. Wat je ook doet, het is niet goed. Want er staat, letterlijk staat het in het reglement van de krijgstucht. Wie is er van u in militaire dienst geweest trouwens? In de oude tijd? Niemand? Ja, jij ook nog?
Ik heb geweigerd.
Oh. Nou, ik was eigenlijk wel blij dat ik om allerlei redenen aan iets anders kon ontsnappen, maar dat zal ik wel eens een keer vertellen. Maar hoe dan ook, daar staat in die tekst, als men een toast uitbrengt, en ik heb dat een keer per ongeluk gedaan met limonade, en dan kreeg ik verschrikkelijk op mijn kop, dat mag niet met een niet-alcoholische drank, dan moet je de meerdere aankijken, moet u eens voorstellen, je moet de meerdere aankijken, krijgshaftig en onderdanig. Maar dan moet u eens oefenen op een spiegel. En dan moet u proberen allebei tegelijk te doen. Dat lukt niet. En dat is eigenlijk alleen wel goed. Dat je zoiets tegenkomt wat niet kan. En daar wil ik het dan vandaag ook over hebben. Want eigenlijk is wat wij hier doen ook. Hoe we het ook uitspreken. In welke tekst. Het is iets wat ook al in een van de oudste teksten van boeddhisme. Samyutta Nikaya. Als aan de Boeddha gevraagd wordt, wat is een goede meditatie? En hij somt een aantal punten op. Je weet het, het eerste punt wat hij noemt is, in het Engels staat er faith, geloof. En niet geloof in een gedogma, een soort diep oorvertrouwen. Zoals Hisamatsu dat uitlegt. Zonder bewijs, zonder evidenties, zonder een poortje, zonder een sluipweg, zonder een methode. Dat is een sprong. Dat probeert hij duidelijk te maken. En dan staat iets verder in die tekst, ergens, maar ik kan precies de tekst wel nazitten, dan zegt hij ook dat het wat onbereikbaar lijkt, bereikbaar wordt. Dat wat onmogelijk lijkt, mogelijk wordt. Dat is natuurlijk ook staande. En in verband met dat woord onderwerping, sorry dat ik dat toch even noem, het komt bij Hisamatsu En bij Marcel Abbé. En ook in andere werken. Ik heb het zelf dikwijls genoemd. Ook Amasami noemt het. Ook Kierkegaard noemt het. Ook een heel kritisch boek over wat er met Zen gebeurd is in de oorlog in Japan. Toen het Zen-establishment zich onderwierp. Ook aan de krijgstucht. Dat was echt zich onderwerpen. Daar zijn tegengeluiden gekomen. Goddank zijn die er altijd opnieuw. Ook als het gaat over het meest intieme en het meest heilige en het allerbelangrijkste, wat de gelofte, wat elke religie uitdrukt, het kan altijd verstaan. Het kan stollen. Misschien is dat het mooiste, dat de Boeddha, heel in het begin, dat staat ergens ook in een tekst, ik weet niet waar precies, die bekende uitspraak doet tegen die stem die hij hoort, die hem zegt van, kluizenaar, ga maar niet praten, want wat ook uit je lippen komt, het zal onmiddellijk bij iedereen stollen. Het zal hard gemaakt worden. Het zal bewezen worden. Het zal tegengeluiden oproepen. Nee, wat jij zegt is niet zo, het is zo. Dat is onherroepelijk de grote valkuil. En daarom heeft waarschijnlijk de Boeddha, niemand weet hoe lang, maanden, gezwegen. En gedacht, dat wat in mijn hart ontdekt is, ja, dat is mysterie in de diepste zin van muo, daar kan ik alleen maar over zwijgen. Daar kan ik nooit over praten. En uiteindelijk doet hij het toch, met alle risico's. Zo dat zelfs zendteksten zeggen, had hij zijn mond maar gehouden, want elk woord is een valkuil. Dat is zo. Dat wou ik ook even van tevoren benadrukken. Ook juist wat gezegd wordt over dat meest intieme en dat meest alomvattende, dat meest bodemloze, dat grenzeloze, hoe moet je dat ook noemen? Al die woorden, het scheppende niets, absolute nothingness, no self, God, dat geldt juist daar. Toen wij de eerste keer hier bij elkaar kwamen met een inleidend praatje van onder andere de broeder, toen zei hij iets wat heel erg mooi was. Hij zei, vroeger kon je in de kapel opgesloten raken, dan zat je vast. Dat is heel dubbelzinnig, want je kunt in het meest heilige bouwwerk, je kunt in een kerk, en het is belangrijk dat die expressies er zijn, dat er kerken zijn, dat er sangha's zijn, dat er boeddhistische tradities zijn, dat er expressies zijn van dat wat niet te verwoorden is, en dat wij dat delen, dat we stamelen, dat we daar woorden over hebben om met elkaar in contact te komen. Maar het kan stollen. Het heiligste kan stollen. En dan lijkt het of er geen uitweg meer is. Maar hij zei, er is tegenwoordig is er een achteruitgang. En dat vind ik prachtig. Er is altijd een achteruitgang. En een van mijn grote favorieten, lieve Russen, Bachtin. Ik denk dat er van u maar eentje is die hem kent, omdat hij die tekst gestuurd heeft. Bachtin was een literair criticus. En een groot bewonderaar van Dostoevsky. En iemand die heel diep dit elke keer ziet, ook als hij leest. Hij zegt het zo. Elk woord, juist over dat meest onuitsprekelijke, is, en dan zegt hij wat die broeder hier zei, het heeft een sluipweg om eruit te komen. Het heeft een uitgang, een achteruitgang. Slowe slaaskooi. Een woord met een, versta je het? Slowe slaaskooi, van lazietje uitkruipen, ja. Dat vond ik zo'n indrukwekkend gezegde. En hij zegt, juist ten overstaan van wat iemand ooit als dat meest intieme uitspreekt. En toch maar doet, zoals de Boeddha. Of Jezus, of wie dan ook. Met alle risico's. En soms met erbij zeggen, ik spreek maar in parabels. En pak het niet letterlijk, want je hangt. Alle woorden. Van iedereen. En intussen is het ontzettend belangrijk dat het gezegd wordt. Dat er kerken zijn, dat er tradities zijn. Dat er expressies zijn. Zie het maar als, dat zou het er eigenlijk moeten zijn, als wat Dostoevsky zegt, de schoonheid zal de wereld redden. Dat wij iets proberen uit te drukken. Het lijkt helemaal niet soms op schoonheid, maar soms is het er wel. Ook in een kerk. Ook in een liturgie. Ook in een uiting van iemand uit zijn hart. In alles. En tegelijk, het kan allemaal stollen. Het meest heilige. En dat is, denk aan die woorden van de Boeddha, hè, dat hij dat zegt tegen die stem, hè. Doe het maar niet, het stolt onmiddellijk. Het is altijd op het scherp van de snede en waakzaam zijn. bij iets blijven. Dat zegt de Boeddha tegen die stem. Waar ik ben, kan jij niet komen. Pat, die er niet is, die heeft daar ooit een prachtig filmpje over gemaakt. En de meesten van u hebben dat wel gezien. En dat is wat dat betekent. Dus, die woorden komen trouwens ook in het evangelie voor. Hè? Maar iedereen denkt dan, hij verrijst naar de hemel en hij bedoelt, daar kunnen jullie niet komen. Dat is te hoog en te mooi. Maar hij bedoelt dat wij dit allemaal hebben. Leest u maar Rinzai. Leest u dat boekje van Rinzai. Ik lees nog steeds de teksten van Rinzai. Elke week, soms elke dag. Die zegt, Matsu, Rinzai, Shastov, de klassieke koorverhalen, zoals een ander naar het koorgebed gaat. Om iets wat ooit ontdekt is, wat ooit opengegaan is, het is niet meer dan proberen levend te houden. Nogmaals, dat risico van dat stollen, elke keer, en dat het weer open wordt, dat geldt voor alles. En het is opmerkelijk dat dat zo diep opduikt in de discussies van wat is er met het boeddhisme in Japan gebeurd, dat het zo'n submission was aan die krijgstucht, aan de wetmatigheden, aan onze logica, dat het gevangen wordt, dat het niet meer stroomt, en dat het toch weer moet stromen. En steeds opnieuw. Een van de meest aangrijpende uitingen voor mij, persoonlijk, maar dat is ook, het is maar net wat op je weg komt. Hè? En voor mij was dat in het begin Dostojevski en Shastov, een heel sterk Shastov. En daarna, vanaf 1971, Hisamatsu. En nog een keer de teksten van Hisamatsu en Masao Abe. En daar dook precies dat begrip submission op, als een gevaar. Sorry dat ik het zeg, onder andere een gevaar van, misschien van elke religie, een soort quietisme. Van, de dingen zijn zoals ze zijn. Je kunt hooguit ontdekken dat ze zijn zoals ze zijn. Je kunt hooguit je daarbij neerleggen. Een soort onderwerping. He, het is vaak moeilijk, maar door lang te zitten en te oefenen, dan met de tanden op elkaar, dan gaat het. Maar wat Hisamatsu als woord gebruikt, daarvoor, voor dat gevaar van quietisme, of het gevaar van stollen, het gevaar van één interpretatie is, dan zegt hij letterlijk, dat de scheppende kracht, dat ook wij met ons verlangen, met ons geloof, zeg maar dat, met wat gebeurt bij die ommekeer, als wij ons niet meer laten vangen, door al die muren, door alle stemmen van Mara die zeggen, kom nou, wees nou een beetje volwassen, dit is kinderlijk, dat kun je niet meer geloven, dat kun je niet meer verlangen, dat wij toch trouw blijven, zonder bewijs, zonder evidenties, tegen alle muren in. Elke keer opnieuw. En dat trof mij, het wordt letterlijk zo geformuleerd, is het niet zo dat wij het scheppende fiat, dat het anders is, dat het nieuw is, dat het open gaat. En dat moet iedereen maar ontdekken op welk stukje. De hele gelofte van Hisamatsu is een poging daar iets over te zeggen. Hè? Het is eerst dat wakker worden, dat ontwaken. Ontwaken betekent dat er geen grenzen zijn, dat er ruimte zijn, dat het stroomt, dat het leeft. Zoals een hele beroemde Chinese zenmeester als enige antwoord op de vraag wat is zen, dat hij zei, het is in elk geval geen zen, zei hij. Hij zei, wat is zen? Het is in elk geval geen zen. Maar het leeft. En nog een keer, het leeft. En dat is eigenlijk heel, dat is een prachtige, ontroerende uitdrukking. En dat heeft mij vooral geraakt bij Te Ching, die heel kritisch was over heel veel bestaande vormen, en dat ook benadrukte, dat we tegen alles in, hoe wij het ook uitdrukken, dat blijft stamelen. Dat verlangen. Dat alles herschapen wordt. Dat het anders is. Dat er opening is, of redding is, of wat dan ook. Alles wat in al die verschillende teksten, ook die wij citeren, en in de gelofte wordt uitgedrukt. Dat werkelijkheid is. En dat we niet met de schouders moeten zeggen, ach ja, dat zijn mooie boeddhistische woorden, maar moet je niet te serieus nemen. Het is wat het is. Ja, het is allemaal alleen maar hier en nu en zo. Hier en nu is heilig. Dat is ooit ontdekt als een heel diepe ervaring. En ik heb dat woord ook zo op een zuivere manier ooit ook zo gehoord en ook gebruikt. Maar ook dat kan stollen. En dan kan het te pas en te onpas modeverschijnsel worden. Want wat ik nu verlang en wat ik nu wil uitdrukken tegen alles in en wat nu hier gebeurt, hè, dat geen onderwerping, hè, dat is talloze keren herhaald bij Masao Abe. En daarom noem ik dat, in verband met die onderwerping aan de krijgstucht. Want alles in het leven dreigt onderwerping aan de krijgstucht te worden, hoor. Alles dreigt te stollen. En moet weer levend worden. En het is niet voor niets dat wij s'avonds dat opzeggen van, dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven dood. En leven is niet alleen wat er is voordat ik mijn laatste adem uitblaas. En dood is niet alleen wat daar gebeurt. Maar dood is dat het stopt. En dat het altijd waakzaam zijn, altijd opnieuw. En sorry dat ik er heel nadruk op leg, dat heeft mij zo geraakt. Ook in de vele kritische geluiden op de internationale conferenties tussen boeddhisme en christendom. Met mea culpa's, ook van boeddhisten, ook van christen, van allebei. Over het stollen. Er zijn een paar dingen die zo eigenlijk daarin opdoken, die tegengesteld zijn aan submission. Wordt wat Kierkegaard telkens gebruikt. Wat ons in de weg staat, dat is die onderwerping. Onderwerping aan de natuurwetten. Zoals Dostojevski, daar is een muur. Dit zijn de psychologische wetten. Dit zijn de wetmatigheden. Leer nou daarvoor te buigen. Leer te capituleren. En dan zegt hij, nee, tegen alles in. Tegen alles in. Daar komt zijn uitdrukking vandaan. Voor God is het onmogelijke mogelijk. Dat was Kierkegaards diepe ontdekking. En van Dostojevski. En, sorry dat ik het zeg, van Nagarjuna. Maar het staat ook een in van de oudste teksten uit het boeddhisme. Ik dacht in de Samyutta Nikaya. Maar Nagarjuna zegt het letterlijk zo. Voor wie werkelijk leven vanuit, hij noemt het de leegte, vul maar in, vanuit dat grenzeloze, wat scheppend is, denk aan Hisamatsu en Daishin Suzuki, scheppen uit het niets. Daar is niets onmogelijk. Daar is het onmogelijke mogelijk. En dat blijft natuurlijk staan. Maar mij heeft dat heel erg geraakt, juist dat perspectief. Dat is wat Hisamatsu als een soort nieuw geluid erin wilde brengen. Ja, tegenover de vage en vaker en zeer dikwijls herhaalde uitdrukkingen van wat is Zen, wat is het? De grote lege spiegel. Wij verkaatsen alles, het is groot. Het is eigenlijk, een spiegel is dood. Een spiegel is weerkaatsing. En dan zegt hij, dat scheppende komt daar niet uit. En daarom, sorry voor deze inleiding, zou ik iets willen zeggen over een tekst die dat wel heel sterk uitdrukt. En die niet van het boeddhisme is, waar maar heel veel boeddhisten over geschreven hebben. Waar ik ook, goddank, met mijn Chinees, die Chinees die zo perfect Nederlands sprak, Di Jing, die net als ik ooit wiskunde gestudeerd heeft, maar de koloniale tijd in Nederland meemaakte en die alles wat los en vast had las, ook Nietzsche, daar zal ik even iets over zeggen. Op het gevaar af dat ik het weer verkeerd citeer. Ik lijk precies op Dostojevski. Ik citeer het altijd een beetje daarnaast. Ik kan het niet onthouden. Sorry, maar ik hoop dat ik het toch overbreng. Maar ook Hisamatsu heeft heel lang stilgestaan bij Nietzsche. Bij sommige teksten van Nietzsche. En herkent. En andere grote boeddhisten. Ja. En Masao Abe. Zelfs in het boek van Masao Abe, wat in het Nederlands verschenen is, is een heel indrukwekkend essay. Ook over Nietzsche. En de herkenning vanuit Zen, niet van alles van Nietzsche, dat kan niet. Want ook bij Nietzsche is daar toch op veel punten sprake van submission, van onderwerping. Zoals alles, bij iedereen. Niemand is altijd helder. Dat ook wat Nietzsche soms schrijft op diepe momenten, is daar niet altijd. Maar soms is daar iets geuit, waarvan Masao Abe en Hisamatsu en anderen, dat er zo geraakt zijn, dat zeggen, ja, het is een eigen tijdse taal van waar het eigenlijk om gaat. En daarom haal ik die tekst aan. Maar nogmaals, met een voetnoot daarbij. En bij Hisamatsu, en bij Masao Abe, wordt Nietzsche, wat ik dadelijk zal noemen, aangehaald, omdat het een opening biedt, omdat het iets is waarvan, zeg, ja, dat is wat Zen probeert in een hele andere taal tot uitdrukking te brengen. Maar daar gaat Nietzsche op andere punten. Daar stolt het. Daar is het onderwerping. Daar moeten wij nee zeggen. En dat wordt ook gezegd, bijvoorbeeld, van in hetzelfde hoofdstuk, dat is indruk, van Paulus. Door Hisamatsu. Door Masao Abe. Dat zijn toch twee grote boeddhistische kopstukken. En notabene als voorbeeld van wat dan die innerlijke ommekeer is. Dat het, laat ik zeggen, dat het weer stroomt, dat er een hart is. Dat het open is. En dan halen zij allebei aan die woorden van Paulus, waar op het ogenblik nogal wat over te doen is, want er zijn een aantal boeken over Paulus, ook van atheïsten, die ditzelfde ontdekken. Wat is het dat deze man ineens tot leven kwam? Dat hoeft bij u niet zo tot leven te komen, en ook bij mij niet, maar er kwam iets tot leven dat ineens, ik ben gestorven in Christus en ik ben herrezen in Christus. En het zijn uitgerekend die woorden waarvan Massau Abbe zegt, hier in die woorden reikt Paulus dieper dan, en dan noemt hij bepaalde teksten van Nietzsche, waar hij Paulus afkraakt. Nee, zeg, hier moeten wij vanuit zijn 100% de authenticiteit en de diepte van Paulus verdedigen. Los van het feit dat hij later heel andere dingen schrijft en dat het weer ook ergens stolt. Dat draait blijkbaar overal. Het is altijd waakzaam. Het is altijd ergens onderwerping. En het wordt weer, hij zegt, het wordt gefixeerd bij Paulus op die ene figuur met alle risico's van dien. Terwijl het bij Nietzsche op een andere manier gefixeerd gaat. Maar het letterlijk zo, het grote kosmische perspectief van Nietzsche plus die ommekeer van Paulus, dat zou eigenlijk samen een soort nieuwe, andere taal kunnen zijn, met alle risico's van dien, van wat Zen ook probeert uit te drukken. En vooral zegt hij erbij, wat Zen, wat het Mahayana boeddhisme eigenlijk probeert uit te drukken als het tegendeel van onderwerping aan de kruistucht. De kruistucht van het leven, aan de regels, aan de wetten, aan de muren, enzovoorts. Dat het weer stroomt. En dan wordt dikwijls, en ik heb er goddank met Massau Abbe vaak over gepraat, ook over deze tekst, daarom haal ik hem maar aan. Dat is een tekst van Nietzsche. En misschien brengt hij iets dichterbij, laat ik zeggen, van waar we het gisteren over hadden aan het einde. En waar Hisamatsu over spreekt in zijn gelofte, want dat is toch bij het leven blijven, dat is toch het samen iets doen, het gaat toch over bevrijding, het diepe verlangen naar bevrijding, een grenzeloze bevrijding, dat staat er zo. En ook dat de geschiedenis serieus genomen wordt. Dat is eigenlijk een hele prachtige, eigentijdse, misschien wat kille uitdrukking van wat ik van Nietzsche zou willen aanhalen. Ook omdat Hisamatsu heel nadrukkelijk zegt, het diepe verlangen van de mensheid, wat dat ook is. Want over elk woord kun je vallen. Ook over alle woorden van Nietzsche. Nietzsche spreekt over de stilte, over de nacht, over het scheppen, over de onschuld van het kind, over het niets, over het verlangen, over het ontmoeten. En elk woord kan een valkuil zijn. Over de liefde. Nou, wij moeten nou een themanummer maken voor ons tijdschrift over de liefde. Verschrikkelijk, ik heb het zelf ooit voorgesteld. Maar ik heb 3-4 keer mijn eigen dingen in de prullenbak gegooid. Want ik weet er eigenlijk niks over te zeggen en ik schaam me dood. En misschien moeten we allemaal maar zwijgen. En ik vind het heel ontroerend dat tot nu toe praktisch niemand iets ingeleverd heeft. Iedereen kent blijkbaar die huiver. Nou, daar wou ik er even voor bedanken. Maar soms moet het genoemd worden. Nietzsche doet het in elk geval. Het komt allemaal in die tekst naar voren. En zeker dat diepe verlangen. Wat gisteren in dat korte haiku gedichtje naar voren kwam. Hè? Midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Eigenlijk zit erin, wat mij bij Nietzsche op zo raakt, waar hij zegt, laten we de aarde trouw blijven. Laten we niet verlangen naar iets daarboven en daarbuiten. Dat is te makkelijk, dat is sublimatie. Het heeft te maken met hier, het heeft te maken met mensen, het heeft te maken met aarde. Laten we daar trouw aan blijven. Hetzelfde wat Dostoevsky zegt. Hetzelfde wat Hisamatsu ook zegt. Maar dan die tekst van Nietzsche. Het komt uit Ecce Homo, als ik het goed heb. En hij becommentarieert iets wat hij ooit schreef in Al zo sprak Zarathustra. En dat boek nam ik mee als jongen van 20, 22 naar de kerk. Het leek net op een missaal, maar sommige stukken hebben mij zo diep geraakt en raken mij nog andere stukken van Nietzsche helemaal niet. Maar dit wel. Dat is iets van dat opengaan. En daarom noem ik het ook maar. Want daar komen woorden in voor die misschien waar het in Zen om gaat en waar het in de gelofte om gaat. En al die teksten die wij opnoemen, die allemaal maar stamelen blijven en die soms weerstand oproepen, die het toch iets dichterbij brengen. Het is meer eigentijds. En die tekst in Al zo sprak Zarathustra, dat begint ongeveer zo. Nacht. Nacht is het. En dat is niet alleen de nacht van het is donker. Het is na 12 uur 's nachts. Nacht is dat is ook de nacht van de ziel. Dat is ook de stilte. En heel dikwijls wordt dat verbonden. Zo stil dat je dan, zegt hij ergens, hoort wat je anders nooit hoort. Juist in de stilte. Juist in de nacht. En sorry, ons mediteren is toch in de stilte zijn. En ergens is het in de nacht zijn. Want de bekende plaatjes, die moeten maar wegvallen. Die moeten maar een beetje verwaaien. Al dringen ze zich nog zo op. Het is toch dat wij daar middenin, met alles wat op ons afkomt, aan gedachten, aan gevoelens, dat wij daar middenin overeind blijven. En hoe je dat noemt, stilte, nacht, leeg worden, loslaten. Dat is een rot woord, loslaten. Maar laten we het even bijhouden van de nacht. Dat is wat Nietzsche weergeeft. En dan zegt hij, nacht is het. Nu spreken enkel nog de fonteinen. Nacht is het, telkens herhaald. Nu spreekt enkel nog het verlangen. En ook ik, zegt hij, ben zo'n verlangen. Nu is er alleen nog verlangen. Verlangen naar een ander, naar ontmoeting. Wat dat ook is. Soms, in Alzo sprak Zarathustra, en dat is nou eenmaal een regel die mij geraakt heeft, en u misschien helemaal niet, en die ik al vanaf mijn 25e ken, en die dan op een of andere manier met vallen opstaan levend is gebleven, en die hiermee te maken heeft, dat hij ergens ook schrijft, 7 keer herhaalt hij het. Ach, wat zou ik niet, hij gebruikt in het Duits, het woord bronstige, broenstig, zo vitaal, zo dicht bij het lichaam ook, hè, naar bronstig, vol verlangen zijn naar de eeuwigheid. Een abstract woord, sorry. Misschien kunt u daar niks mee. Hij noemt het een keer. En naar de bruiloftsring van alle ringen. De ring van, hij noemt het de eeuwige terugkeer. Niets is voorgoed voorbij. Niets is voorgoed verloren, zeg maar. Je kunt er niet uitvallen. En dan die regels. Nog nooit heb ik de vrouw gezien bij wie ik kinderen zou willen. Het is enkel en alleen deze vrouw van wie ik houd. Want ik houd van jou, o eeuwigheid. 7 keer herhaald. En eigenlijk in hetzelfde boek op allerlei andere manieren. Als hij een ontmoeting heeft met het leven. En dat is voor mij een springend meisje. Een dartelend meisje. Zoals het ook in het Hooglied staat. Een dartelend kind. Dat is echt prachtig. Een dartelend meisje. Laat het daar maar bij houden. En dat ziet hij ook. En daar praat hij ook over. Het is verlangen. Diep verlangen. In de nacht komt er naar ontmoeting. Nacht is het. En nu breken de liederen los. De liederen van iedereen die liefde kennen. En ook ik ben zo'n lied van iemand die lief heeft, zegt. En dan kun je natuurlijk aan de eeuwigheid denken. Maar hij zegt tegelijk iets na, waardoor het toch dichterbij komt. Met alle gevaar dat te zeggen, wat bedoelt hij nou? Dat zegt hij zelf ook. Wat bedoel ik nou? En eigenlijk zegt hij, ik weet het niet. En eigenlijk zegt hij, niemand weet het. Want hij zegt, hij praat ook heel veel over die eenzaamheid. En hij werd vaak genoemd een kluizenaar zonder God. Het antwoord op een dergelijke eenzaamheid zou Ariadne zijn. Hij had ook kunnen zeggen de eeuwigheid, maar dat is wat te kil. Nu is het Ariadne. Dat is een mythologische figuur. Dat is de vrouw die ooit bij het labyrint stond met dat touwtje, waar ik het misschien morgen of overmorgen in een heel andere context over zal hebben. En de held daalt af in het diepe duister en in het donker. En zij moet dat draadje vasthouden. Uiteindelijk moet ze het loslaten, om andere reden. Uiteindelijk is Ariadne bestemd om de bruid te worden van Dionysos. En Dionysos, dat was een beetje de held voor Nietzsche. Dat was voor hem het tegendeel van alles wat niet levend was. En hij heeft heel wat tegen het christendom, tegen vormen van Christus aangetrapt, die hij niet meer als levend zag. En daar plaatst hij dan Dionysos tegenover. Een soort grote mythologische held. En tegelijk, later aan het allerlaatste fase, als hij instort, als hij breekt op zijn zekerheden, of wat dan ook, of moeten we maar helemaal niet aankomen bij dat gebeuren, dan brengt hij die toch Christus en Dionysos bij elkaar. Maar hoe dan ook, het antwoord op zo'n vereenzaming zou, en dan noemt hij toch een ander op, hè? Hij noemt een naam, en hij noemt een gelaat, en dat brengt het dichterbij. Hij noemt een meisje, sorry, Ariadne. Het antwoord op zo'n vereenzaming zou Ariadne zijn. En dan meteen erachter. Niemand is er die ooit dit raadsel van Ariadne heeft kunnen oplossen. Wie is hij? Dat is nogal wat, hè. Dus eigenlijk zit hij alle goedkope antwoorden, alle plaatjes, alle sublimaties, alle invullingen naar de prullenbak. Net als in de Hartsutra. En toch is dat het antwoord op zo'n vereenzaming zou Ariadne zijn. Maar niemand heeft hier ooit het antwoord, heeft ooit de oplossing gezien. Meer nog, ik twijfel zelfs of mensen hier wel een raadsel gezien hebben. Een mysterie, want dat is het. Een pijloos raadsel. Dat is ook aangrijpend, dat hij dat zo durft te zeggen. Want dat is het. En nogmaals, al is het uitgesproken, het blijft staan. Dat is een heel ontroerende tekst over verlangen. En over verlangen naar ontmoeting. Ja? En onmiddellijk daarna, bijna zonder overgang, dan zegt hij, eenmaal in mijn boek, Zarathustra, heb ik uitgesproken waar het om gaat. In alle duidelijkheid en in alle strengheid. En dan verbindt hij, wat toch eigenlijk een bijna een soort persoonlijk, uniek, intiem verlangen van hem is, verbindt hij met dat wat wij in de gelofte uitdrukken. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof ze alle te bevrijden. Dat bij Nietzsche voorkomt. Ja, dat staat er letterlijk. Eenmaal heb ik het uitgesproken in alle strengheid. De roeping van Zarathustra. En tussen haakjes zegt hij, laat het duidelijk zijn. Laat dit duidelijk zijn. Dit is ook mijn roeping, zegt Nietzsche. Dat is, het gaat om de verlossing. En de rechtvaardiging. Maar nogmaals, de verlossing van alles en iedereen. Van heel het verleden ook. En cursief van Nietzsche, onderstreept door Nietzsche. En nog een keer herhaald. Het gaat om de verlossing van alles en iedereen, de mensen uit het verleden. Punt. En dan gebruikt hij dat woord verlossing. En dat is natuurlijk staande. Net als onze gelofte van de Bodhisattva stamelen is. Maar ik hoop dat u bij hem, met die hele tekst die ik nou noem, het vuur en het verlangen noemt. En in de hele tekst duikt dat verlangen op. Ook zegt hij, dit is het verlangen waardoor ik wil scheppen. En mijn verlangen om te scheppen uit het niets. Daarin voel ik, zegt hij, het meest onschuldige in mij, dat is eigenlijk ook ontroerend. Hij had ook kunnen zeggen, daarin ben ik hoogmoedig, hier ben ik groot, hier ben ik volwassen. Eigenlijk zegt hij, ik ben een kind. Hier ben ik zo onschuldig als een kind. Zoals dat kind uit die Russische roman van die auteur die ik dan in Moskou ook ontmoet heb. Die zegt van toen hij als kind een god was. En ook toen hij zei, er zij licht. En dat hij op een unieke manier als kind de hele werkelijkheid zag. Op zo'n unieke manier zoals u ook. Anders dan Nietzsche. Maar zoals Nietzsche ook. Anders dan wij. En misschien kan het raken. Misschien. Misschien kan die vonk door deze tekst, door deze ontmoeting met Nietzsche overspringen. Dat is ook ontmoeting. Dat is ook wat Hisamatsu noemt mutual inquiry. Samen de vraag stellen, samen zoeken en luisteren. En dan zegt hij het. Daarin is mijn verlangen om te scheppen. Dat vind ik ook een prachtige en ontroerende regel. Want bevrijden wil ik uit de steen. Want ik weet dat daar een geheim sluimert. Dat daar het lichte schuimert, het grote, zelfs in de lelijkste steen, zelfs in de lelijkste, in de afschuwelijkste steen, in de hardste steen, sluimert het nog. En eigenlijk zegt hij, wat ik wil, wat ik probeer, op mijn manier. En denkt u aan Hisamatsu, ieder volgens zijn roeping in het leven. Nietzsche doet het op zijn manier. En wat hij hier uitdrukt, dat heeft hij absoluut niet elke dag. Dat is even, dat is levend, dat is op dit moment dat hij dat schrijft. Hij loopt niet elke ochtend van, God, ik heb je dat geweldige verlangen. Hij was vaak heel erg op slot. Maar soms is het. En voor de rest is het een soort van trouw. Trouw proberen te blijven. Trouw, net als aan de aarde, aan wat ooit zo ontdekt is. Want, dat zegt hij erbij. Want ooit is het in de nacht, in de stilte, is dat tot mij gekomen. Dat allerstilste. Dat meest onuitsprekelijke. En verder niet. En verder zwijgt hij. Ja, hij praat nog heel veel, maar eigenlijk hier, bij deze tekst, is zijn uiting van dat moment, is klaar. En daar mogen we dan eigenlijk maar niet bij aankomen. Daar kunnen we alleen naar luisteren. Meer niet. En misschien kan het ons helpen, heel veel teksten waar wij geen raad mee weten, iets tot leven te laten komen. En misschien vooral om nog een keer dat woord van submission, de onderwerping, dat het kan stollen, dat alles kan stollen, ook deze woorden van Nietzsche, ook bij hemzelf, dat we indachtig blijven waarmee elke avond onze dag besloten wordt. Dit wil ik ons allen graag op het hart drukken. Leven dood. En nogmaals, de dood, dat is dat het stolt, dat het hard wordt. Dat er geen uitweg meer is. Geen achteruitgang. Dat is de grote onmogelijke vraag van het bestaan, zoals van Nietzsche. En dat is in feite dezelfde vraag naar diepste ontmoeting. En naar diepste verlangen. En naar alles. En het laatste wordt in de regel om aandachtig te blijven. In de stilte. En daarmee terug, elke keer opnieuw, de stilte in te gaan. Wij gaan